75 jaar geleden vond er een catastrofe plaats. Ook wel de Nakba genoemd in het Arabisch.
Amid the fabled hills of Judea in Southwest Asia stands Jerusalem.
Palestijnen herdenken op 15 mei wat zij noemen de Nakba, stichting van de staat Israël in 1948. Palestijnen moesten toen hun huis ontvluchten.
Voting in favor of a commemorative event in honor of the 75th Nakba Day. Nakba refers to the Palestinian name for Israel's establishment and translates to the catastrophe.
Het is elk jaar een dag waarop de spanning hoog oploopt. En nu nog extra. Palestijnse jongeren gooien stenen naar Israël dat achter de muur ligt.
Op 14 mei 1948 werd de Joodse staat uitgeroepen. Wat een tragedie vormde voor de Palestijnse bevolking. Vele Palestijnen werden vermoord of verdreven. En er brak een oorlog uit met de omliggende landen. Wij, Maartje en Simone, van audiocollectief Anomalie, gaan in deze tweedelige podcast in gesprek met vier Palestijnen in Nederland. Ze nemen ons mee op reis naar 1948, naar de Nakba, naar de geschiedenis van hun land en die van hun familie. We spreken met Dina, Yahya, Dana en Ibrahim.
Ik ben Dina Zwijdi, ik ben 36 jaar en ik woon in Rijswijk in Nederland, Zuid-Holland. In het Arabisch. Ismi Dina Zbedi. Amri 36 sinne.
Mijn naam is Ibrahim. Ik ben 29 jaar oud.
Ik ben antropoloog, docent en onderzoeker. Palestijn.
Ismi Ibrahim. Ik woon in Amsterdam.
Ik ben Dana. Ik ben 23 jaar en ik woon in Amsterdam.
Ik stel mij altijd voor als Palestijnse vluchteling die het doel heeft om terug te keren naar zijn land.
Ook in het Arabisch dan. Anna ismi Dana, Omri 23. Ik introduceer mezelf altijd als half Nederlands, half Palestijns.
Ik heet Yahya, ik ben een storyteller. Ik ben 28 jaar en ik woon nu in Zutphen. En ismi Yahya, in Palestijn, Omri 23.
Ik studeer conflictstudies, wat natuurlijk erg dicht bij mijn hart ligt.
We ontmoeten storyteller Yahya in het pottenbaklokaal van een buurthuis in Amsterdam-Noord. Het zou daar zo lekker stil zijn, zei hij nog. Vanuit het asielzoekerscentrum in het oosten van het land, waar hij momenteel verblijft, pendelt hij naar het buurthuis om vrijwilligerswerk te doen. Bij de kinderen met wie hij werkt, staat hij bekend als de parapluman. Omdat Yahya samen met de kinderen de straten van Amsterdam afstruint. Op zoek naar afval, om daar vervolgens kunst van te maken. Van gevonden paraplu's heeft hij een pak gemaakt.
Test 1, 2, 3. Goed.
We vragen aan Yahya wat de Nakba is volgens hem.
Een Nakba is een ramp. Nakba is een catastrofe. Als iets niet geluk aan iemand gebeurt, je zag, dit is Nakba. Maar in het Arabisch is Nakba, maar is niet alleen voor Palestijns. Iedereen kan Nakba hebben. Bijvoorbeeld wat is nu gebeurd in Oekraïne of vroeger in Jemen of Syrië, alle Nakba's.
Ook gaan we op bezoek bij de antropologe Dina, die ons bij haar thuis heeft uitgenodigd. In het dagelijkse leven doseert ze aan de Hogeschool in Leiden en houdt ze zich bezig met toepasselijke thema's als recht en rechtvaardigheid, criminologie en ethiek. We krijgen haar lievelingsthee voorgeschoteld. Jasmijn D.
Test.
Wat is de Nakba volgens Dina?
Dus voor mij is de Nakba eigenlijk iets wat ons allemaal samenbrengt. Dus wat alle Palestijnen gemeen hebben. Palestijnen wonen overal in de wereld. Met verschillende soorten paspoorten, papieren, verhalen. Jammer dat zo'n gebeurtenis in de geschiedenis ons definieert. Maar dat is het wel.
We ontmoeten Ibrahim in zijn appartement aan het IJ in Amsterdam. Een jonge man die zichzelf allereerst identificeert als Palestijnse vluchteling. Zelf gevlucht van Syrië naar Nederland, terwijl zijn grootouders tijdens de Nakba al hebben moeten vluchten. Van Palestina naar Syrië. De catastrofe herhaalde zich.
Die comfortabel of?
Nee, gewoon lekker comfortabel.
We vragen Ibrahim naar de Nakba.
Ik zie meteen mensen aan het vluchten. En ik zie gewoon mensen die de taal niet spreken, die aanschieten aan de Palestijnen. Ja, ik zie het echt in lijd. Tragisch gebeurtenis. En heel veel schreeuw.
Tot slot spreken we de studenten Dana.
1, 2, 3.
In hoge stapel Arabische taalboeken neemt de centrale plek in haar woonkamer. In haar boekenkast staat een sepia-foto uit begin 1900. Met daarop haar overgrootouders uit Palestina.
1, 2, 3. Hallo, dit is een test.
Wat betekent de Nakba voor Dana?
De Nakba betekent natuurlijk catastrofe of ramp in het Nederlands. En vaak denken we dan terug aan een jaartal 48. Maar voor mij is het meer een proces wat de Palestijnse bevolking is ondergaan. En iets wat nog steeds vandaag leeft. Dus ik denk niet zozeer aan één moment of één jaar. Maar aan alles wat ik en mijn familie hebben moeten meemaken sinds. En eigenlijk al daarvoor, want het begon niet op een ochtend in 1948. Dat is wat het voor mij betekent.
De Nakba betekent voor iedere Palestijn iets anders.
Elk Palestijn is anders beïnvloed door de gebeuren in 1948.
Nakba is de catastrofe van het Palestijnse volk. Nakba is de diaspora van het Palestijnse volk. De voortdurend lijd van het Palestijnse volk. Nakba is een grote gebeurtenis in onze geschiedenis. In de moderne tijd zelfs.
Nou, dus inderdaad, Nakba letterlijk de catastrofe. In 1947-48 begonnen de Zionistische strijders een oorlog met het Arabische leger, maar voornamelijk natuurlijk met het doel om Palestina te koloniseren, er een Joodse staat van te maken. En als gevolg, de meeste Palestijnen zijn ontheemd. Zo'n 500 dorpen zijn verwoest. En toen in mei 1948 werd gedeclareerd dat de staat van Israël ontstond. En de Palestijnen hadden hun hoop op hun eigen staat toen verloren.
Op 14 mei 1948 werd de Joodse staat uitgeroepen door Ben Gurion. Ben Gurion was een gedreven Zionist en een van de belangrijkste grondleggers van de Israëlische staat. Wat gebeurde er tijdens dit sleutelmoment in de geschiedenis precies? En wat ging eraan vooraf?
Ik begin altijd, als ik hierover praat, met eind 1900, de 19e eeuw, met de pogroms, de situatie van de Joden in Europa. En ik vind het heel belangrijk om ook terug te brengen, wat is Zionisme? Want er wordt heel vaak gezegd, Zionist, Zionistisch, Zionisme. Antizionisme wordt vaak ook gezien als hetzelfde als antisemitisme. Dus ik vind het heel belangrijk om terug te gaan.
Er was veel jodenhaat of antisemitisme in Europa, met als dieptepunt daarvan de Holocaust. Dina legt uit hoe door deze gewelddadige aanvallen tegen Joden het zionisme en dus het verlangen naar een eigen Joodse staat versterkte.
Onze probleem is niet met Jood. Onze probleem is met Zionist. Kijk, in veel Arabische landen, in Jemen, in Libië, in Syrië, in Libanon en ook Palestina, is zijn Jood. En ze leeft samen met moslims en met christians en met Araben en zo. Maar het probleem is meer politiek en is meer met de Zionist.
Het is heel belangrijk voor Dina en Yahya om genuanceerd te spreken over het Zionisme. En mensen bewust te maken dat het Zionisme iets anders is dan het Jodendom. Het Zionisme is vergelijkbaar met Joods nationalisme.
En dus waar kwam dat hele Joodse nationalisme vandaan? Dus ik vind het heel belangrijk om ook terug te gaan naar Europa en het feit dat de Joden in Europa werden gezien als een volk zonder staat.
De Joden hebben voordat Israël werd gesticht namelijk nooit een eigen staat gehad. Het volk zonder land was op zoek naar een land zonder volk. Allerlei gebieden werden overwogen voor het stichten van een Joodse staat. Maar er werd gekozen voor Palestina, omdat daar de wortels van het Jodendom liggen. Dana vertelt hier meer over.
Ja, een van de grootste dingen die je hoort is dat dat land toen leeg was. De mensen die er wel waren, die waren boeren die niet goed zorgden voor hun land. En dus was het prima dat daar een nieuwe staat gesticht werd. En dat is bewezen dat dat niet waar is. Maar dat zie je ook uit persoonlijke verhalen van mensen die ontkrachten dat.
Wanneer echt de Nakba, zeg maar, begint, is op het moment na de Eerste Wereldoorlog dat Engeland en Frankrijk in het Midden-Oosten komen en daar heersen. En dat zij zich erbij beginnen te bemiddelen. En net zoals overal in de wereld willen verdelen naar wat zij vinden en wat zij willen. En allerlei geniepige afspraken maken met allerlei verschillende leiders. En dat is voor mij eigenlijk een beetje het begin.
Nevertheless, the Arabs are determined to keep Palestine an Arab country and to resist every move by Britain to admit more refugees. And their threats are backed up by the League of Arab States and by armed and trained men, ready to shatter the peace of the Near East.
Na de Eerste Wereldoorlog en met het vallen van het Ottomaanse Rijk waren woelige tijden aangebroken. Via geniepige verklaringen en onderhandse overeenkomsten kregen de Britten de macht in Palestina.
The London spokesman for the Arab states has warned Britain's government that its policy is not acceptable to the Arabs.
Every Jew that arrives in Palestine is one more brick in the structure of the proposed Zionist state. The political question was finally settled by the White Paper.
Ik vind het belangrijk om bewust te zeggen, het is geen religieus gevecht. Het is niet tussen moslims en Joden of tussen Arabieren en Joden. Dat het heel duidelijk een koloniale beweging was.
Eigenlijk vraagt Dina zich hier af waarom we niet geleerd hebben van de geschiedenis. Van het kolonialiseren van gebieden. Van het uit elkaar drijven van volkeren en de verdeel- en heerstactieken die zijn toegepast. Van de apartheidstaat in Zuid-Afrika. Van macht en machtsmisbruik.
Ja, als wetenschapper ga je dan dingen op een wetenschappelijke manier zien hoe het systeem in elkaar zit. De persoonlijke ervaring is heel belangrijk. Maar als je natuurlijk via je studie ernaar gaat kijken, dan begrijp je ook die machtsmechanismes. Dan zie je ook het globale, dat het niet alleen Israël-Palestina is. Dat het ook gaat natuurlijk over settlerkolonialisme op andere plekken in de wereld. Maar ook nationalisme, nationalistische bewegingen.
Als je persoonlijk zo bent geraakt door zo'n grote gebeurtenis die je hele land, maar ook je hele familie en ook jou heeft gevormd, wil je dat begrijpen en is het belangrijk om dit verhaal te blijven delen?
Het is namelijk niet iets uit de geschiedenis. Het is iets van vandaag. En het zal, hoe het er nu uitziet, ook nog iets zijn van morgen. Daarom is het belangrijk om dat nog in leven te houden, het verhaal door te vertellen, daarover te praten. En dan kunnen we misschien ervoor zorgen dat overmorgen wel anders is.
En maar als we vandaag kijken, wat is er dan in 1948 gebeurd en is het rechtvaardig? Is het heel belangrijk om te begrijpen wat gebeurde er dus in 1948, dus die origine. En dus te zien hoe de Palestijnen ontheemd zijn, hun land, hun zelfbeschikking hebben verloren. En dat tot vandaag doorgaat eigenlijk. Heel belangrijk is om te begrijpen hoe is dat tot stand gekomen en hoe kunnen we er wat aan doen.
De grote verhalen en structuren die Dina analyseert en de kleine persoonlijke verhalen die gedeeld moeten blijven worden volgens Dana. We hebben ze allebei nodig om echt te begrijpen hoe de geschiedenis blijvende invloed heeft op ons leven. We gaan met Ibrahim weer terug naar Palestina van voor 1948, naar het dorpje Ein El Zeitoun.
Voor 1948, mijn familie woonde in een klein dorp dichtbij Safa, Palestijnse stad ter noorden van Palestina. Het dorp heet Ein El Zeitoun. De echte vertaling, dan is het de bron van olijf. Daar wonen mensen die in het land werken, landbouw. En ze waren eenvoudige mensen. Er was één moskee. Totdat op 13 mei 1948 de eerste militia van de Zionisten is aangekomen. Het dorpje voor 5 dagen geblokkeerd. We waren aan het dorpje aan het schieten. We waren ook er door mannen vanuit het dorpje. Die wilden toch het dorpje verdedigen. Ik heb familieleden die ook zijn gestorven. Toen ze waren aan het verdedigen van het dorpje. Nee, na 5 dagen zijn de Zionisten wel het dorpje binnengekomen. En begon de mascara. Echt begon de dood, het oudste ding, stelen. En binnen 2 dagen was het dorpje gewoon op de grond. Ze hebben alle mannen verzameld in de moskee. Die mannen, die rond 15, van echt kinderen. lieten gaan met hun moeders. En zo hebben de rest gedood in de moskee. Iets van 50 man toen.
Het dorp Ain El Zaytoun, waar Ibrahim's familie vandaan komt, is een van de 500 dorpen die tijdens de Nakba verwoest zijn en waar deze 50 mannen vermoord zijn en de rest gevlucht is. Dina komt juist uit een familie die, ondanks dat ze zijn gevlucht tijdens de Nakba, toch terug heeft kunnen keren naar een dorp. Wat is het verhaal hierachter?
Want mijn familie, mijn vaders familie, is een van de Palestijnen die in 1948 zijn gebleven en dus uiteindelijk in 1952 ook Israëlische burgers werden. Dus er zijn Palestijnen die in de nieuwe staat Israël wonen. Maar wij hebben ook een verhaal, want er wordt vaak gepraat over vluchtelingen, dus ontheemden en verwoeste dorpen. Ons dorp staat nog, is nu een grote stad, Sagnin heet het. Maar zelfs wij hebben ook een Nakba-verhaal. En dat gaat als volgt. Dus van mijn oma naar mijn vader en mijn vader heeft het weer aan mij verteld. In 1948 was mijn oma net getrouwd en ze had haar eerste baby. Ze had een kind. Mijn familie zijn eigenlijk boeren, maar net zoals vele andere plekken gingen heel veel mannen vooral werk zoeken in meer de industriële sector. Dus mijn opa mag Haifa werken, op de haven daar, en dan kwam die één keer in de week terug. Nou, dus mijn oma die was daar met een klein babytje. Die Zionistische strijders die kwamen steeds dichterbij naar ons stad Sagnin. We hebben een ander dorp, Miar. Daar is nu een settlement opgebouwd. En die mensen zijn vluchteling geworden. En in Sagnin hoorden mensen opeens van, oh, Miar is gevallen. Wij moeten ook vluchten, voordat wij ook allemaal afgeslacht worden. En veel mensen vanuit Sagnin die vertrokken ook richting het noorden, want Sagnin zit ook in het noorden, in de Galilee. En mijn oma die pakte haar zoon en die ging ook verder. Die ging dus met de mensen, wilde ze vluchten. We hebben dus ook mensen van het noorden, die zijn nu vluchtelingen in Libanon. Maar mijn oma die ging onderweg. En onderweg werd mijn oom, dus haar baby, die werd heel erg ziek. En die bleef maar huilen. Dus zij kon niet meer verder reizen. En je had daar van die Bedouinen die daar onderweg daar ook woonden, in hun tenten. Dus heeft ze daar schuil genomen. Mijn opa die hoorde dat er gevechten waren naast Sagnin, naast onze stad. Dus die ging snel zoeken naar zijn vrouw. En hij werd verteld dat zijn vrouw weg was naar het noorden. Zij ging achter haar aan en vragen onderweg. Heeft iemand haar gezien? Uiteindelijk heeft hij haar gevonden bij dus die Bedouinen onderweg. En de Sheikh had een paar dagen daarna, dus toen ze dichterbij kwamen, de Zionistische leger, had een akkoord met ze of een wapenstilstand met ze afgesproken. Dus ons dorp bleef bespaard. En mijn oma en opa waren nog net niet over de grenzen. Er waren natuurlijk ook geen grenzen, maar zij waren dus binnen de grenzen gebleven. Dus die konden na een paar dagen gewoon weer terug. Maar andere familieleden die zijn dus wel uiteindelijk in Libanon terechtgekomen. In de eerste paar jaren konden mensen nog illegaal terug. Door Israël werden ze gezien als infiltrators. Maar dit is niet bij iedereen gelukt. Maar dit is wel dus waarom wij nog op ons land zijn en anderen niet. Puur toeval, omdat mijn oom als baby ziek werd.
Of je dorp tijdens de Nakba wel of niet vernietigd werd en of je wel of niet terug kon keren, ligt niet alleen besloten in het Zionistische opmars, maar hing ook af van toevalligheden en onvoorziene wendingen.
Zo zie je dat elke familie heeft toch zijn eigen verhaal. En het is heel vaak een samenkomen van verschillende omstandigheden die dan je hele leven bepalen.
Wat is er eigenlijk gebeurd met Ibrahim's familie na het bloedbad in zijn dorpje Ain El Zaytoun? Waar zijn zij terechtgekomen?
Mijn opa bijvoorbeeld was iets van 16, 17. Dus de oom van mijn opa heeft hem wel toen geholpen om weg te gaan en gaf hem de verantwoordelijkheid om te zorgen. Maar hij had wel de verantwoordelijkheid om wel de familie ergens veilig te gaan brengen. Ja, heeft hij dat gedaan. Dus hij ging naar het noorden van het dorpje, richting Syrië. En daar in Syrië begon een ander verhaal. Het idee toen was dat, wat aan mijn opa vertelt, dat hij voor 2-3 dagen max zal weggaan en dan gaat hij terugkeren. En die 3-4 dagen zijn nu inmiddels 76 jaar geworden.
Ibrahim's familie is toen de tijd dus wel de grens overgestoken en zoals vele andere Palestijnen terechtgekomen in de aangrenzende landen, zoals Jordanië, Libanon en Syrië.
Vanuit het noorden van Safad, dus waar het dorpje is, naar de grens van Syrië, is het in 2 dagen looptijd. Dus in deze tijd waren ze voor aan het lopen. En toen hoorden ze dat wat gebeurt in het dorpje. toen wisten ze, nee, we gaan niet terug nu. Dus we gaan gewoon door. Want zeilisten komen ook achter ons. Dus zo moesten we gewoon doorgaan naar, over de grens van Syrië. Daar hebben ze gewoon bij mensen terechtgekomen. Mensen hebben hen ontvangen voor een paar dagen. En toen was het erger geworden. De Zionisten waren echt zich aan het verspreiden. En dorpje achter de dorpje aan het mensen uitzitten, doden en vervolgen. Iedereen dacht, oké, nou ja, ik ga wel hier blijven of ik ga daar blijven. Ik ga dat doen. Dus het was een grote chaos. Dat was het verhaal hoe het toen was voor en direct net na 48.
Dus wat mijn vader ook mij ook vertelde naast ons eigen 1948 verhaal, was zoals ik zei, dus tussen 48 en 52 waren meerdere Palestijnen die tijdens de gevechten of waren gevlucht of gedeporteerd probeerden terug te komen. Maar die werden gezien door Israël als infiltrators en illegaal. En ze wilden ze eigenlijk weer over de grens heen zetten. Blijkbaar had mijn oma meerdere van die infiltrators geholpen om weer terug te komen naar Sjenin. En wat ze daardoor was ze ook een keer gearresteerd en bevraagd op het politiebureau. Terwijl ze ook natuurlijk geen woord Hebreeuws sprak.
De Nakba dwingt velen tot verzet. Zo ook Dina's oma op haar eigen manier.
Dat was echt in de eerste jaren na 48. Voor mijn familie, voor mijzelf. Mijn vader werd heel erg politiek actief. En mijn vader is alles bij elkaar zo'n 10 jaar lang gearresteerd. Of in de gevangenis heeft hij gezeten als politieke gevangene. En dat heeft hem natuurlijk heel veel gedaan. En dat vond ik heel mooi om te horen over mijn oma. Want natuurlijk mijn grootouders, die wilden gewoon dat hun kinderen een goede baan zouden vinden, zouden trouwen en gewoon een makkelijk leven zouden leiden. Maar mijn vader ging dus de politieke kant op. Ik weet dat mijn grootouders dat niet altijd makkelijk hebben gevonden. Dus ik vond het heel mooi om te horen dat mijn oma soms ook wel juist een beetje tegenstrijdig was. En toch al terugvocht op haar eigen manier.
Dan begint Dina met een opsomming van alle directe gevolgen van het leven onder een bezetting.
We zijn opgegroeid met een vader die vaak de gevangenis inging. We hebben meerdere keren gehad dat de Israëlische politie ons huis binnenviel door verschillende redenen. Ons huis in Sjenin, die had een demolition order. Dus een settlement naast ons had ons land geconfiskeerd. En we mochten daar geen huis op bouwen, hebben mijn familie toch gedaan. We hadden een demolition order. Dus het was heel onzeker of ze op een dag met de bulldozer zouden komen om dat huis plat te gooien. Dus daar groei je mee op. Ik zie dat niet per se als trauma, meer als, jammer genoeg, dat is de werkelijkheid van zoveel Palestijnen, dat je opgroeit met bezetting en koloniale wetten, regels, instellingen. Dat hoort erbij. En ik denk, nou ja, dat is natuurlijk ook een product van de bezetting, is dat mensen ook vooral in de jaren 60, 70 heel bang waren. Want je kon zo de gevangenis in gaan, wat ook bij mijn vader dus gebeurd is. En het kost je heel veel als je, ja, als je actief bezig bent tegen de Israëlische staat, kan het je heel veel kosten.
Waar Dina's familie hun leven heeft voortgezet onder een bezettingsmacht, wordt Ibrahim's vader geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp in Syrië.
Ja, mijn vader is een persoon die zich altijd als Palestijns heeft gevoeld, want hij is ook Palestijn. Hij is gegroeid ook in een Palestijnse vluchtelingenkamp. In Homs, waar dus mijn opa is gebleven. Mijn moeder komt uit Hama. En mijn moeder was ook in de Palestijnse vluchtelingenkamp Al-Yarmouk. En we zijn daar allemaal geboren. In 2012 moesten wij allemaal vluchten van de Palestijnse vluchtelingenkamp Al-Yarmouk. Die wij noemen alles kleine Palestina. Daarna heb ik bijvoorbeeld besloten met mijn familie om toch de vlucht door te zetten, want het was niet meer veilig. Toen ben ik vluchtreis begonnen en ik ben in eind 2015, begin 2016 hier in Nederland aangekomen.
Dana's familie is niet in Syrië, maar juist in Jordanië terechtgekomen. Maar omdat haar opa en oma nooit zoveel wilden vertellen over hun ervaringen van de Nakba, voelt het alsof ze haar geschiedenis is verloren.
Ja, ik heb een familiegeschiedenis verloren. Het is wel lastig, want mijn opa vooral, die vertelt niet zoveel over de Nakba. allebei mijn opa en oma vertellen niet zoveel over wat er toen is gebeurd. We weten dat ze niet precies in 48, maar ongeveer een jaar of twee daarna zijn gevlucht. Toen waren ze allebei ongeveer 10 jaar oud. Ze zijn naar hetzelfde dorpje in Jordanië gevlucht. Het grappige daaraan is dat ze elkaar helemaal niet kenden toen. Dus ze zijn vanwege een hele verschrikkelijke ramp zijn ze ergens naartoe gevlucht. Hebben elkaar daar niet ontmoet, maar zijn twee straten van elkaar gaan wonen. Toen ze 10 jaar oud waren en pas later, ik geloof iets van 10 jaar later, kwamen ze elkaar weer tegen en zijn ze toen verliefd geraakt en gaan trouwen. Ze zijn ook terug geweest naar dat dorpje in Jordanië gaan kijken van, oh, en ik woonde toen hier en toen was ik naar dit huis verhuisd. Dus eigenlijk, ja, het klinkt heel dubbel, maar ik denk aan iets heel moois. Dat het zo toevallig was dat van iets zo negatiefs, iets toch toevallig en positiefs eruit is gekomen.
De Nakba heeft mensen verdreven, maar daardoor soms ook samengebracht, zoals Dana's grootouders. Ibrahim heeft het juist over een voortdurend vluchten, generatie na generatie.
Het trauma van mijn opa en oma is hetzelfde trauma die ik nu heb. Door gewoon echt wat gebeurt in hun tijd en in mijn tijd. Je kan het niet vermijden.
Dana vertelt verder over haar opa's Nakba-verhaal.
Wat we eruit hebben kunnen trekken van mijn opa is telkens een klein deel van het verhaal. Dus we weten dat zijn familie is overleden in een luchtaanval toen hij dus nog geen 10 jaar was. En toen is hij met zijn oudere broer gevlucht. En hij weet zelf niet meer hoe dat is gegaan. Dus hij kan er ook niet meer over vertellen en zijn broer is al overleden. Dus dat deel van het verhaal blijft voor ons een beetje een mysterie. Maar ja, elke keer krijgen we een nieuw detail erbij. En ik hoop uiteindelijk iets meer uit hem te kunnen krijgen, zodat ik dat ook kan vastleggen. Want ik vind het belangrijk dat dit soort verhalen verteld worden. En ik snap natuurlijk dat het heel moeilijk is voor mijn opa om dat te vertellen. Want het roept traumatische herinneringen op. Maar ja, ik wil dat kunnen vastleggen ook om ooit door te geven aan mijn toekomstige kinderen. Ja.
Verhalen vertellen over de Nakba is belangrijk volgens Dana, om het zo door te kunnen geven.
Ik heb een verhaal. Dit is nooit verteld aan mij, maar het is de impact van de Nakba aan de Palestijns. Iedereen daar na de Nakba wordt als een muis. Dus je bent gegroeid als een muis. En ze zeggen in het Arabisch, loop naast de muur. En dit is precies hoe het muis doet. Zij loopt altijd naast de muur. Zij brengt zijn eten en ze gaat snel terug naar zijn huisje. En ik haat het. En ik haat de fact dat die is echt gebeurd. Maar dat is wat die ja, dat is tussen de situatie wat is gebeurd. En nu je ziet dat de ouders zijn altijd bang voor zijn kinderen, dat ze leren zijn. Niet in politiek praten, niet met een stranger ook praten, of niet nieuwe dingen gaan. Summercamps, dat we hebben niet in Palestina. We hebben het, maar je blijft niet langer dan 1 dag buiten. Omdat de ouders hebben, ja, een soort van trauma. Ze krijgen het van zijn, misschien, ja, de oudere mensen. En die is mijn persoonlijke ervaring met ja, de impact van Nakba voor mijn ouders ook.
Yahya heeft het hier over een intergenerationeel trauma. Door een trauma zoals de Nakba word je zoals een muis. Je voelt je klein en moet altijd op je hoede zijn. Het is altijd onveilig.
Ik denk die veiligheid dat je krijgt van jouw ouders. Maar als je ouders bang zijn, je gaat nooit veilig krijgen. Ik wil dat ook als ik kinderen heb. Ik wil dat ook niet aan mijn kinderen geven.
Waar Yahya de Nakba verbindt aan angst en onveiligheid, koppelt Dana haar identiteit aan de Nakba.
Ja, de Nakba heeft nu een plek in mijn leven dat ik ben heel lang op zoek geweest naar erkenning voor wat er met mijn mensen, mijn volk is gebeurd. En een beetje op zoek naar mijn identiteit. Want het Nederlandse gedeelte was vrij duidelijk voor mij. Ik heb een Nederlandse vader en ik woon hier nu al een tijdje. Ik spreek de taal ook. Maar met het Palestijnse is het moeilijk, omdat ik niet zo ver terug kan in mijn geschiedenis. Het verste wat ik terug kan gaan is de vader en moeder van mijn overgrootmoeder. Dus mijn overgrootouders. En daar heb ik laatst nog met kerstmis had ik een oude foto daarvan gekregen. Van mijn vader. Die had dat als cadeau gedaan. En dat is voor mij heel erg belangrijk. Want de rol die het dus nu speelt is vooral mijn identiteit bevestigen.
Hoe zag die foto eruit?
Die is daar. Oh, maar...
Dana pakt de foto erbij en vertelt dat deze begin 1900 is gemaakt in West-Jeruzalem. In het huis waar haar familie uitgevlucht is en waar nu een Israëlische familie woont.
Wat zie je op die foto?
Nou, het is een beetje sepia-kleur foto met mijn overgrootopa. Dus hij staat met een Ottomaanse tarbouche, zo'n hoedje, op. En op twee stoelen voor hem zit mijn overgrootmoeder met mijn overgrootmoeder op haar schoot. Het is een beetje verwarrend zo, maar mijn overgrootmoeder zit dus als klein babytje op de schoot van haar moeder. Maar ik vind het bizar om haar zo te zien. Als klein meisje nog niet wetende wat er allemaal zou gebeuren. En een vader en moeder die natuurlijk gewoon voor hun kinderen willen zorgen. Maar ook nog niet de Nakba hebben meegemaakt. En daarna wel zeker zullen meemaken. Ja, dat is gebeurd. En ik vind het bizar om te zien dat zij staan op de foto op dit moment. Zonder die kennis van de toekomst. Het geeft me een beetje een vreemd gevoel. Maar ik vind het heel belangrijk dat ik deze foto heb als een soort van bewijs, I guess. Van, kijk, mijn familie was er toen al. Ze hebben toen genoeg geld gehad om deze foto te laten maken. Waarschijnlijk in hun beste kleren. Het hangt in mijn woonkamer en ik vind het heel fijn om naar te kijken. Want het is voor mij een soort van bevestiging van, oh ja. Ik hoor hier echt bij.
Zoveel mensen weggevaagd, zoveel families uit elkaar gedreven. Niet alleen het land bezet, maar ook je hele bestaansgeschiedenis of bestaansrecht uitgewist.
Een beetje waar ik dus nu vooral mee bezig ben, is aan mensen laten weten dat dit echt is gebeurd. En als ze dat eenmaal begrijpen, dan heb ik het gevoel van, dan begrijpen ze mij ook beter.
In deze aflevering gingen we samen op zoek naar wat er gebeurde tijdens de Nakba. We hebben de Palestijnen beter leren kennen om zo te begrijpen wat er met hen en hun families is gebeurd.
Als we vandaag kijken en van wat is er dan in 1948 gebeurd en is het rechtvaardig, is het heel belangrijk wat gebeurde er dus in 1948, dus die origine.
Iedere verhaal die ik hoor van mensen, dan moet ik aan mijn eigen verhaal denken. Dat begint ook bij de Nakba.
En dus te zien hoe Palestijnen ontheemd zijn, hun land, hun zelfbeschikking hebben verloren. En dat tot vandaag doorgaat eigenlijk.
Hoe zet de Nakba zich voort vandaag de dag?
Wat voor mij belangrijk te vertellen aan de Nederlandse luisteraar is dat Palestijnen worden nog steeds uit hun huizen gezet.
We zeggen altijd, het is niet een eenmalig evenement. Het begon in 1948 en het is tot vandaag nog bezig. Want de Palestijnen hebben nog steeds niet hun recht op terugkeer, hun recht op zelfdeterminatie. Daar wachten ze nog op en zijn ze nog hard aan het strijden om dat te krijgen.
Heel veel mensen denken dat het geschiedenis is en dat wij het gewoon moeten vergeten en opnieuw beginnen. Ik kan niet opnieuw beginnen. Ik ben voortdurend aan het vluchten.
En welke sporen heeft de Nakba achtergelaten bij de generaties erna?
Het verhaal die wij hebben gehoord van onze opa en oma.
Wat ik echt heb verloren is duidelijkheid over mijn identiteit.
Trauma van mijn opa en oma is hetzelfde trauma die ik nu heb door één oorzaak, dat is Nakba.
Geen stabiliteit. Dit geeft mij het gevoel van vluchting en rennen.
Het eerste wat ik voel is denk ik een Arabisch woord, sumud. En dat betekent in het Nederlands soort van standvastigheid.
Het is een veel grotere kwestie. Het gaat over racisme, kolonialisme, apartheid. Ja, dat speelt overal nog en het is allemaal aan elkaar verbonden. Wij zijn niet een speciale casus.
Ik denk als de Nakba iets heeft laten zien over de Palestijnse bevolking, is dat ze het niet opgeven. En opa's en oma's blijven erover vertellen, ook al is het moeilijk.
In de tweede aflevering gaan we op zoek naar welk invloed de Nakba nog steeds heeft op de levens van de Palestijnen in Palestina en in Nederland.
Hier dan nu, wat ik nu probeer, is om te laten zien, het gaat niet alleen maar om Palestina. Het is een veel grotere kwestie. Het
begon in 1948 en dat is nooit gestopt in de Nakba.
Want Palestijns zijn is zoveel meer dan de Nakba. Een Palestijns zijn is een hele cultuur. Het is het eten, het zijn de mensen.
Het doel bij mijn leven is geworden om toch vluchtelingstatus weg te halen. En dat kan alleen wanneer ik terugkeer naar Palestina.
Het zijn de liedjes die je zingt, het is de taal die je spreekt, het specifieke dialect, hoe dat eruit komt en alle gekkigheden die daarbij komen. Dat wordt een beetje overspoeld door deze negativiteit, door het conflict, door oorlog, door de Nakba dus. En dat krijg je niet zomaar terug. Daar wil ik altijd voor strijden, maar zoiets als de Nakba vergeet je niet snel. En ook, hoe graag je het ook zou willen vergeten.
Deze podcast is gemaakt door audiocollectief Anomalie. In samenwerking met het Grote Midden-Oosten-platform. En met extra dank aan de Leonard Wolters Stichting en natuurlijk Pax. We danken Yahya, Ibrahim, Dana en Dina voor het delen van hun verhaal. Tot slot dank aan het Nakba Archive, het Periscope Film LLC-archief, voor de historische audiofragmenten. Het gedicht Mauteni, geschreven door Ibrahim Dukan, gecomponeerd door de componist Mohamed Flaifel. En Johan Safadi voor de muziekfragmenten. We danken Abel voor de post-edit. Luister binnenkort naar aflevering 2 van De Catastrofe, 75 jaar Nakba.